Vandaag rond ik inderdaad zo even die korte serie af waar we over gesproken hebben, of tenminste waar ik de laatste weken mee bezig ben geweest, en dat is hoe wij keuzes maken. Vandaag rond ik het af, ik hoop het wat praktisch te maken. Ik hoop ook dat het u heeft mogen helpen in uw dagelijks leven, waar u misschien gecorrigeerd bent of bemoedigd of bevestigd. Maar ik hoop ook dat uw kijk op keuzes die u maakt ook verrijkt is. En vandaag wil ik u eigenlijk helpen hoe we keuzes maken, hoe we dat moeten doen. En ik ben er wat aan het zoeken geweest, maar eigenlijk geeft Paulus zelf een heel mooi voorbeeld in Romeinen hoofdstuk 1, vers 8 tot 15. En later in hoofdstuk 15 komt hij daarop terug om eigenlijk dat aan te vullen. En vanuit deze twee teksten met nog wat teksten daartussen, zoals u kunt zien, wil ik eigenlijk het afronden. En Paulus begint hier misschien even een korte inleiding. Hij schrijft de brief naar Rome om eigenlijk te laten zien van ik heb al jarenlang een verlangen om bij jullie te komen. Ik ben aan het plannen geweest en en ik heb keuzes moeten maken en dit is de wijze waarop ik mijn keuzes gebaseerd heb. Dat is eigenlijk wat hij hier in deze verse schrijft, maar dan ook vooral nog in hoofdstuk 15 aansluitend, maar dat is meer dan het eind. Zullen we hoofdstuk 1 vers 8 tot 15 lezen. Allereerst nu, schrijft Paulus aan de gelovigen in Rome, dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. En steeds weer vraag ik, in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar om u te zien. Om u in enige geestelijke genadegave te laten delen wat door u versterkt zal worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof. Zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had naar u toe te komen, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Maar tot nu toe was ik echter verhinderd, want ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. En zo is wat in mij is gewillig, om ook u, die in Rome bent, het evangelie te verkondigen. Tot zover de schriftlezing van Gods woord. Nou, meestal als we denken aan de brief van de Romeinen, dan denken we aan een groot theologisch concept en grote theologische facetten. En dat is ook zo. Maar eigenlijk geeft Paulus ook in dit stukje en in hoofdstuk 15 eigenlijk inzichten over een heel praktisch gedeelte. En dat is dat Paulus eigenlijk al jaren het verlangen heeft om deze gemeente in Rome te bezoeken. Hij had van hun geloof gehoord en de enorme impact die zij hadden in de omgeving, in de wijdere omgeving, dat hun naam goed bekend stond en dat hun geloof als het ware uitdijde naar buiten toe. En in dat geheel dat Paulus dat gehoord had, was daar een verlangen gekomen om deze gemeente te bezoeken. Maar dat schrijft hij ook, zei, ik ben daar tot nu toe in verhinderd, in vers 13. Het was er tot op heden niet van gekomen, om het zo maar te zeggen. Het was nog niet gelukt om naar Rome te gaan. De mogelijkheid was nog niet geboden. En eigenlijk als we dan zo de tekst ingaan, dan zien we eigenlijk een van de eerste dingen waar Paulus eigenlijk zich aan onderwerpt, is dat hij eigenlijk zegt, we hebben daar eerder bij stilgestaan, is Gods soevereine leiding. En dat is misschien, ik wil er zo wat principes uithalen, dat Paulus in dit gedeelte eigenlijk een voorbeeld geeft van de principes die ik een paar keer eerder al besproken heb, met wat aanvullingen die ik vandaag inderdaad erbij geef. En hij laat als eerste zien dat Paulus inderdaad zegt van, ik heb vaak tot de Heer gebeden, in vers 10, en steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij zo mogelijk door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden wordt om naar u te komen. En dit is eigenlijk een van die mooie manieren waar Paulus inderdaad als eerste begint in zijn planning om keuzes te maken, om zich te onderwerpen aan de soevereine wil van God. Hij zegt, Heer, wilt u in uw voorzienigheid, als het ware, de deuren openen? Wilt u voor mij uitgaan? We leven allemaal onder de voorzienigheid van God, van een soevereine Heer, die alles leidt en die doorheen alles leidt. En dit is Paulus zijn standaard begin als het ware, waar het heel praktisch is. En ook in de volgorde dat hij zich onderwerpt aan de soevereine leiding van God. En dat is eigenlijk het principe die ook voor ons geldt. In onze keuzes, in onze planning die we gaan maken. Dat we inderdaad ook ons onderwerpen daaraan. Waarom? Want we hebben allemaal onze... God heeft ons allemaal in een plaats neergezet. In omstandigheden. Die door de Heer bepaald zijn. Die door hem geregisseerd worden. En die door hem geleid worden. Ik bedoel, omstandigheden geven beperkingen, is het niet? Denk maar aan welk land we geboren worden. Dat maakt enorm veel uit. In onze mogelijkheden. Oké, we wonen hier dan allemaal vlak bij elkaar. Dus wij lijken allemaal dezelfde mogelijkheden te hebben. Ja, redelijk. Maar het is een heel verschil of dat je in Somalië geboren wordt. Of in Kenia. Of in Bhutan. Het maakt ook een enorm verschil in wat voor gezin je opgroeit. Rijk of arm. Van aanzien of van geen aanzien. Als je in Indië woont, is het maar net in welke kaste je geboren wordt. Dan hebben we nog capaciteiten en talenten. Ook daar is het de Heer die dat allemaal leidt. Dat God heeft zijn soevereine leiding daarin. En Paulus onderwerpt zich daar volledig aan in zijn gebed in dit geval. Dat hij zegt van, Heer, wilt u voor mij uitgaan? Wilt u in uw grote goedheid en uw voorzienigheid de mogelijkheid bieden? Zie, we staan daar niet altijd bij stil, maar het is compleet. We hebben daar eerder bij stilgestaan. Gods soevereine leiding, zoals we dat hier ook bespreken, is voor ons vaak verborgen. Eigenlijk is het altijd verborgen. Nou, misschien gewoon een heel praktisch voorbeeld uit de Bijbel is dat Jozef en Maria, toen Quirinius de overste was, overkwam daar een volkstelling. Maar voor hen was het een volkstelling. Zij moesten naar Bethlehem toe en ze gingen op reis. Wij zien het hele plaatje. Een groter gedeelte van het plaatje, kan ik beter zeggen. Want wij lezen de schriften, wij kunnen zien van, oh, maar dat was omdat God hun naar Bethlehem bracht, zodat daar Jezus geboren werd, want dat was een profetische vervulling vanuit het Oude Testament. Wisten zij veel? Nee. En wat denk je van al die andere duizenden die op volledig, was dat buiten hun zicht. Dat is Gods soevereine leiding. Erken Gods soevereine leiding. Onderwerp je eraan. Zoals ik de vorige keer de spreuk geloof ik ook gebruikte, spreuken 16 vers 9. Het hart van de mens overdenkt, maar de Heere bestiert zijn gang. Ik weet het is wat oude taal. Maar de Heer bepaalt onze stappen. Plannen maken is altijd geweldig. Zo de Heere wil. Zie, dat is onze levenshouding, dat is onze levensstijl, dat is hoe wij door het leven gaan. En ik geef toe, dat zeggen wij niet altijd, dat zeggen we soms, maar het moet een houding zijn van binnen. Het zit hem niet in die woorden die we erbij voegen, het is een levenshouding. Het is een levenshouding. En Paulus bracht dat zo mooi naar voren. En misschien goed om aan te vullen. Misschien goed om aan te vullen. Als wij spreken over Gods soevereine leiding... Dan is dat ook een godsoevereine leiding, daar zit ook compassie in. Hè? Toen ik jonger was, toen was er een mooi spel, althans er was een of andere quiz op tv en dan kon je naar het postkantoor om iets te halen en dan kon je meespelen. Dat was alleen bij het postkantoor. Nee, dat was het niet, maar het was bij de postkantoor te koop. Het was geen loterij, maar je kon er wel iets mee verdienen, laat ik het zo stellen. En na vele tijden en een lange tijd hadden mijn ouders toestemming gegeven dat ik eens één mocht halen. En ik op mijn fietsje naar het postkantoor en met grote verwachting. En het was uitverkocht. Ik ben naar huis gegaan, ik heb geweend als een klein kind, dat was ik ook nog. Maar ik zie mijn vader nog zijn armen openen en ik zie zelfs nog de locatie waar het was. En dat hij gewoon mij, en eigenlijk wat hij daarmee toonde was... Dit is de soevereine leiding van de Heer. Het was uitverkocht. Maar er is compassie. Hij had ook voor mij kunnen staan. Ja, zo is het nu eenmaal, hè. Buigen voor de leiding van de Heer. Nee. Dat is Dat is niet het volledige karakter van God. God is soeverein, maar dat is niet zijn volledige karakter. God is ook een God van compassie. Ik haal zomaar een voorbeeld aan dat u ook proeft dat er balans is. Ook bij Paulus. Buigen voor Gods soevereine leiding. Het volgende punt waar Paulus eigenlijk zo mooi naartoe gaat, is dat hij eigenlijk ook buigt voor, of gaat onder Gods morele leiding. Kijk u maar eens mee in de tekst. Vers 9. Want God, de God die ik met mijn geest dien. En eigenlijk wat hij daar zegt, ik heb de opdracht van God dat ik hem dien. Dat is de opdracht die ik terugvind in de schrift. Ik ben gekocht en betaald door het offer van Jezus Christus. Ik ben van hem, ik dien hem. En hij omschrijft hier gewoon van, ja, dit is gewoon een opdracht die ik uitvoer. Dit ligt niet in Gods soevereine wil, dit ligt in Gods bekendgemaakte wil. Zoals Paulus dient, zo moeten wij dienen. En ik zeg moeten, want het is geen keus. Het is een opdracht, hoe u de Heer dient en waar, dat is voor u natuurlijk verschillend. Maar het is een opdracht. Vers 11 geeft Paulus eigenlijk nog een duidelijke opdracht die hij daar gewoon in verwoordt, die hij gewoon uit Gods woord haalt, Gods morele leiding. En wat zegt hij daar? Om u in enige geestelijke gaven te laten delen. Paulus weet heel duidelijk dat iedere gelovige met geestelijke gaven bepakt is en een toevoeging is voor anderen. En de geestelijke gaven die we gekregen hebben is niet om onszelf in het zonnetje te zetten en in de spotlight, kijk eens wat ik kan, dat is puur om te dienen. Dat ik hier sta is niet omdat ik beter ben, meer, nee, ik ben anders. Dat de dames die stonden zingen, een muziek te maken, dat zijn gaven, talenten, capaciteiten die de Heer gegeven heeft. En hij spreekt er heel duidelijk over geestelijke gaven. Dus er is een bepaalde bekwaamheid die tot geestelijke opbouw leidt. Maar we hebben allemaal de opdracht om eruit te voeren. En Paulus zegt, dat is wat ik kom doen. Dat is wat mijn hart naar uitgaat. Vers 12, om in uw midden samen bemoedigd te worden. Hij schrijft het zo ertussendoor, maar eigenlijk zegt hij heel eenvoudig, ik heb de opdracht om jullie te bemoedigen. Bemoedig elkaar, dat is gewoon een opdracht. Ik zal er niet al die bijbelreferenties bij geven. Om in uw midden bemoedigd te worden, in onze onderlinge geloof. Maar in vers 14, als u de tekst nog open heeft, er staat, en ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken. Eigenlijk wat hij hier zegt is van, ik heb de opdracht, ik heb iets in te lossen bij de heidenen. En bij de joden, maar vooral bij de heidenen. En hier komt hij eigenlijk terug op zijn opdracht, die niet voor iedereen geldt. Wel, we mogen allemaal het evangelie verkondigen en we moeten allemaal het evangelie uitdragen. We moeten Jezus voorleven en Jezus verkondigen. Maar Paulus had een hele specifieke opdracht. En daar komt hij later in hoofdstuk 15 ook nog op terug. Dat hij aangesteld was als dienaar van Christus. En u mag gaan naar 15:16 als u dat wil controleren. Daar staat namelijk, ik ben een dienaar van Jezus Christus voor de heidenen. Ik ben geroepen om specifiek naar de heidenen te gaan. Zie, er waren apostelen die bleven in Jeruzalem voor de joden. Maar Paulus was degene die erop uitging. Dus hij zegt, ik persoonlijk heb een opdracht om naar de heidenen te gaan. Naar de Grieken. En de niet-Grieken, de Joden. Als ik ze tegenkom, in elke stap ging hij eerst naar de synagoge. En als hij daar niet welkom was, dan vertrok hij. En dan ging hij naar de plaats waar de Grieken samenkwamen. De heidenen, om het zo maar te zeggen. Zie, dus Paulus had een opdracht, heel specifiek voor hem, dat hij naar de heidenen moest. Maar wat is het bijzondere? God had hem nooit verteld hoe. Het was nooit duidelijk gezegd van zo moet je het gaan doen. Maar deze opdracht was voor hem een morele opdracht. Ik moet naar de heidenen toe. Dat is de schuld die ik in moet lossen. Dat was zijn opdracht, heel specifiek voor hem. Dat had de Heer hem bekendgemaakt. Dat was waar de Heer hem als het ware moreel in zou leiden. Nou, elke morele keus die wij hebben en die we moeten maken, mensen, vinden wij in Gods woord. Doorheen principes en opdrachten. En we hebben daar vaker over gesproken, ik ben heel kort even nog hier. God zegt heel vaak niet hoe wij het moeten doen, maar wel dat we het moeten doen. Als de Bijbel niet direct over iets spreekt, en hij spreekt heel veel over directe dingen, gij zult niet liggen, gij zult niet stelen, dat is heel direct, dat is zwart-wit. Heb je naast lief als u zelf zegt, God niet zegt God wat we moeten doen, maar hij zegt niet hoe we het doen, maar hij zegt wel met wat voor hart we het moeten doen. Dus over elke morele leiding, elke keus die we maken, heeft de Bijbel iets te zeggen. Is het niet direct, dan wel indirect. Is het niet een directe opdracht wat te doen, dan is het wel met wat voor ingesteldheid dat wij mogen en moeten dienen. Gods morele leiding. Dit zijn de twee belangrijkste waar Paulus mee begint. En die halen we zo uit de tekst. Maar dan de volgende is dat we zien dat God leidt doorheen wijsheid. En dit vinden wij ook terug. En ik heb al wat stilgestaan de vorige keer. Maar na de Bijbel is wijsheid het belangrijkste. Het is vooral wijsheid waar we nood aan hebben. 99% van de keuzes die we maken zijn niet moreel. Weet je nog, de vorige keer dat ik de introductie maakte, zo van als we wakker worden in bed en de ogen gaan open, als we het bed uit moeten stappen en wat moeten we aan? En dan lopen we naar de trap, lopen we vooruit of achteruit, zetten we het linkerbeen eerst naar beneden of het rechter, en dan gaan we naar de keuken, dan trekken we de koelkast open, de vrouw gaat, dat moeten we. Allemaal niet morele keuzes. God heeft een kader gegeven, zeggen, voel je vrij? Maar doe het met dankbaarheid. Zie, dan haal ik gelijk een principe even naar voren. Doe het wel zo dat je dankbaar bent. Naar mij. Zie, dus na de Bijbel, Gods soevereine leiding, Gods morele leiding, is Gods leiding doorheen wijsheid het meest belangrijke en het meest toepasselijke voor ons. Waarom? Omdat 99% van de keuzes die we maken niet moreel zijn. Dat is niet een goed en fout kwestie. Dat is niet een kwestie van zondig of niet zondig. Maar een kwestie van, is het wijs of is het niet wijs? Wat is nu het meest wijze? Kijk eens in vers 13 van hoofdstuk 1. Paulus had heel wat opties en dit is wat een breder kader en ik hoop dat het u mag verrijken. Paulus had een, in vers 13 schrijft hij, en dat is wat een gecompliceerde zin, ik weet dat het staat, maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt. Het is een dubbel negatief. Ja? Ik wil niet dat u niet weet. Oftewel, hij stelt eigenlijk, de NBG is wat helderder, ik stel er prijs op dat u weet dat ik meermaals het voornemen heb gehad om tot u te komen, om vrucht te hebben bij u. Maar tot nu toe ben ik verhinderd. Zie, Paulus heeft het meermaals overwogen. Heeft Paulus op het punt gestaan van, zal ik heen of zal ik niet heen? Is dit het moment of niet? Is het wijs of is het niet wijs? En hij zegt hier, ik ben verhinderd. En wij denken al gauw dat het verhinderen is, wel God heeft hem verhinderd. Is dat zo? Nee. Ga nu maar eens mee naar hoofdstuk 15. Het meest aannemelijke is namelijk dat het niet een hindernis is van Gods soevereine leiding. Ja, dat kan. Maar eigenlijk lezen we in hoofdstuk 15 dat hij zelf zegt, de tijd was nog niet rijp. Het was nog niet wijs om naar jullie te komen, want ik had andere dingen te doen die belangrijker waren. Hoofdstuk 15. En waarom zeg ik dat misschien ook wel heel duidelijk? God had namelijk, nou wij weten, hem niet verteld dat hij naar Rome moest. Als hij naar Rome moest, dan moest hij gaan. Dan had hij niet kunnen zeggen, ik heb eenmaal het voornemen gedaan. Maar als hij dat zo schreef, dan was hij ongehoorzaam. Nou, als wij iemand kennen die niet graag ongehoorzaam was aan de schrift, dan was het wel Paulus. Dus de Heer had hem niet verteld dat hij naar Rome moest, maar hij mocht. En hij kon. En hij had er een verlangen naar. Maar hij was verhinderd. Maar wat was nu de hindernis? Hoofdstuk 15, vers 19 tot 23. Gaan we even rustig door. Wat had nu Paulus weerhouden om daar te gaan? Lees eens mee vers 19. En hier schrijft hij dus eigenlijk, zo heb ik dan van Jeruzalem af, en de HSV geeft een... Wacht even. Zo heb ik dan van Jeruzalem af tot Illyricum, en dat is hedendaags Albanië toe, het evangelie vervuld. De HSV geeft hier eigenlijk een hele mooie omschrijving. Hij zegt eigenlijk van Jeruzalem rondom, alsof ik cirkels maakte, want dat is een beetje het woord daar rondom. Ik maakte cirkels tot aan Illyricum toe, tot aan Albanië. Dat is dus boven Griekenland. Je hebt daar tegenwoordig Noord-Macedonië, dan heb je Albanië daarnaast. Dan heb je al de Middellandse Zee. Hij zegt, tot daar ben ik geweest. En ik heb dat gedaan in cirkels. God had hem namelijk nooit verteld hoe hij het evangelie aan de heidenen moest brengen. En Paulus in zijn wijsheid maakte cirkels. Als je kijkt naar de reizen, dan zie je ook dat zijn cirkel steeds groter werd. Hij ging steeds verder bij Jeruzalem vandaan. Het werd naar het westen, verder naar Europa toe, om het zo maar te zeggen. Dat was de volgende stap. Rome. Dat was de volgende cirkel, als het ware, waar hij langs ging. Maar wat zegt hij dan in vers 20? Van hoofdstuk 15. En evenzo stelde ik mij er... En evenzo stelde ik er mijn eer in om het evangelie daar te verkondigen waar Christus nog niet genoemd was. En niet op het fundament van een ander te bouwen. Paulus had heel duidelijk van de Heer de opdracht gekregen, ga naar de heidenen waar het nog niet verkondigd is. En dan zegt hij ook van, als ik naar een plaats ga waar Christus al verkondigd is, dat is niet mijn hoofdprioriteit. Dat is niet mijn hoofdprioriteit. Want in Rome was het evangelie al gebracht. Vers 21. Maar, zoals geschreven staat, zij aan wie niets over hem verkondigd was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. En dan zegt hij dus eigenlijk, zij die nog niks ontvangen hebben, zij die nog nooit het evangelie van Christus gehoord hebben, en pak daarvoor een oud-testamentische tekst, daar moet ik heen. En wat zegt hij dan? Daarom. Belangrijk woord, vers 22, was ik ook vaak verhinderd om naar u te komen. Vers 23. Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer over heb en ik sinds jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen, ga ik het nu plannen. Ik zal het zin even afmaken. En eigenlijk wat Paulus zegt van, ik had nog steeds in de cirkels die ik maakte vanuit Jeruzalem, waren er nog steeds gebieden waar de naam van Christus niet verkondigd was. En daar had ik werk genoeg. En bij jullie was het al verkondigd, dat was geen hoge prioriteit. Dat was niet wijs, als ik het zo mag stellen. De grootste wijsheid die ik kreeg was van gewoon daar werken waar de naam van Christus nog niet verkondigd was. Dat was zijn doel. En dat, daarom spreekt u het zo over, dat was hetgeen wat mij hinderde om bij jullie te komen. Wat eenvoudig, hè? Paulus die gewoon in wijsheid beslissingen neemt. Nergens horen we, en de Heer heeft mij verteld dat ik, of ik kreeg een blikseminslag en toen zag ik dat ik daar niet heen moest. En ik, nee. Natuurlijk lezen we wel dat Paulus heel direct geleid werd om de oversteek te maken naar Achaïe, dus als het ware Europa in. Maar dat was een bevestiging voor hem, zo van, dan is het werk hier zeker af, want dan kan ik een cirkel groter maken. Hij begint dus door Griekenland, of eerst dus Macedonië, en dan nog verder naar beneden, en dan komt hij bij Korinthe en Athene. Het was een bevestiging voor hem van, ik kan verder. Dus Paulus zien we hier ook in zijn tekst en hoe hij dat hier uitlegt naar de gemeente van Rome. Dat is vreemd, hè, dat we sigarettengeur ruiken binnen in de gemeente. Ruiken jullie dat ook? Ik ruik het hier heel vaag op de achtergrond. Maar goed, we gaan door. Aandacht houden. Okay. En dit is eigenlijk wat Paulus zegt. Na jaren hard werken ben ik nu op het punt. En in hoofdstuk 1 geeft hij daar al een beetje een inzicht in. Maar in hoofdstuk 15 sluit hij daarmee af. Aan het eind van de brieven zegt hij, nou dat weten jullie ook, ik heb meermaals wilde ik bij jullie komen. En het is niet dat ik jullie niet van jullie hou. En het is niet dat jullie negatief zijn. Jullie zijn een geweldige gemeente, want ik zie jullie uitdijen en groeien. Jullie geloof, die gaat steeds verder en verder. Maar wijsheid dicteerde mij dat ik niet bij jullie moest zijn in dat opzicht. Want ik had hier nog werk te doen. Wijsheid. Paulus maakte deze beslissingen op basis van wijsheid. Hij keek naar de grootste geestelijke impact, om het zo maar te zien. De grootste geestelijke impact was niet dat hij in Rome kwam, want daar was Christus al verkondigd, maar daar waar het nog niet het evangelie verkondigd was. Daar was zijn grootste geestelijke impact. En zo had hij dus, leek het hem wijzer om de tussenliggende gebieden tot aan Rome eerst op te vullen, voordat hij naar Rome ging. Ik wil even wat verder uitbreiden bij het puntje wijsheid voor ons. En ik doe dat heel kort. Eigenlijk om een paar bouwstenen erbij te brengen. Want hoe verkrijgen wij nu wijsheid? Als eerste is het Gods woord, die geeft ons wijsheid. Als we kijken in Colossenzen 3 vers 16, laat het woord van Christus in een rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Zie, het is mooi om Gods woord te weten. Oh, het is geweldig om 500 Bijbelversen te kunnen citeren. En ik denk dat we er allemaal enorm van onder de indruk zijn. Maar als je ze niet in wijsheid toepast, als ze geen plaats krijgen in onze harten, in de toepassing van wijsheid, doet het niet goed. Dan kan het een zwaard zijn om onze medebroers en zussen mee neer te sabelen, in plaats van op te bouwen. Zie, het is het woord van God dat in wijsheid een toevoeging brengt. Want wat staat er dan? Dat we elkaar daarin onderwijzen en elkaar terechtwijzen. Ja? Het heeft ook dat we daar elkaar mee opbouwen, mee bemoedigen, mee bevestigen. Zie, dat is wijsheid vinden we in de Bijbel, maar het is altijd gepaard met het moet toegepast worden. Als we nu teruggaan naar, gewoon even in onze gedachten, naar Romeinen hoofdstuk 1, wat zegt Paulus daar ook alweer, dat hij zei van, ik heb regelmatig gebeden tot God. Ik denk dat hij ook Jacobus 1 vers 5 toepassen. Heb je wijsheid nodig? Vraag het aan de Heer. Heer, is dit het moment? Geef me wijsheid hoe ik nu verder mijn cirkels als het ware moet maken om bij Rome te komen en daarbuiten en verder. Heer, geef me wijsheid. Dat is wat wij moeten doen. In gebed vragen om wijsheid. Dan komen ze 1 vers 5. Is er iemand van u die wijsheid tekort schiet? Is er iemand die u die wijsheid tekort schiet? Alle handen gaan omhoog, alle hoofden knikten. Laat hij of zij die dan vragen naar God. Ziet de Heer, wilt u de beslissing voor mij maken? Nee, wilt u wijsheid geven om te weten wat te doen. Wat het meest wijs is en de grootste geestelijke impact. Maar aan wie geeft God de wijsheid? De vrezen des Heeren is het begin van de wijsheid. En aan ootmoedigen geeft die wijsheid. Heer, geef me wijsheid, maar eigenlijk, ik weet het al wel. Ik heb mijn beslissing al genomen en voor het... Heeft u dat? Ik heb dat. Dan heb ik dingen gekocht en dan denk ik, oh ja, Heer. Met terugwerkende kracht wilt u mij wijsheid geven. Dat is een lastige. Dus dan moet eerst weer aan bekering zijn, Heer. Zie je, dat is hoe wij wijsheid... We krijgen ook wijsheid heel eenvoudig door, het klinkt een beetje vreemd, maar door onderzoek. Ja, Lucas 14 vers 28 tot 29, daar schrijft de Heer ook over. Wie een toren wil bouwen moet eens gaan zitten, moet eens gaan calculeren en gaan bepalen, gaan rekenen of die toren wel afkrijgt of niet. Zie, er is een punt van, we moeten ook gewoon heel nuchter kijken en observeren en wijs zijn in ons onderzoek. Kun je dat? Oh ja, dat kan ik wel. En je vlamt erin. Door kleine kinderen. Ja? Kun je zelf uit de beker te doen? Oh, dat kan ik wel. Glop. Kun je zelfstandig eten? Ja, dus ik leer tegen de muur, het glas in de grond en in de mond. Ja, te zwijgen over het gezicht. Het ligt overal. Maar helpen me. Zie, wij zijn door onderzoek. En wij ouderen, wij kunnen dat allemaal moeilijk verbergen. Kinderen niet, dan zie je het aan de buitenkant. Wij kunnen dat verbergen. Opties tegenover elkaar zetten. A en B. Wat zijn de plussen en de minnen? Ik denk dat Paulus ook regelmatig de balans had opgemaakt. En die ging zitten. Heer, is het nu een moment dat wijs is om door te reizen? Want ik ben hier al in Griekenland. En ik ben eigenlijk op het punt dat ik misschien wel terug kan. Ik denk dat ik oversteek is hier vandaan heel wat korter. Dan ik helemaal van Jeruzalem moet komen. Want uiteindelijk ging je van Jeruzalem naar Rome. Hè? Dit is efficiënt. En toch kwam hij weer op het punt, hé, dat is niet de tijd. Ik moet eerst weer terug naar Antiochië. Wijsheid door advies. Ik denk dat we allemaal ook gewoon een heel eenvoudige dagelijkse wijsheid kunnen ontvangen van onze doktoren. Ja, als we naar de dokter gaan en zeggen, ik heb hier en daar last van. Ik moet geopereerd worden, wat zijn de gevolgen daarvan? Dat is wijsheid. Belastingadviseurs, verzekeringsagenten, die kunnen met hun wijsheid ons helpen. een belangrijk punt. Een boekhouder, een beleggingsadviseur, om het zo maar te zeggen. 22 jaar geleden, toen ik op het punt, stond ik op het punt om de boerderij over te nemen. Het enige wat we moesten doen, Annemarie en ik, was een handtekening zetten. Ik denk dat ik de handtekening moest zetten, ja, ik denk het wel. En dat was niet maar we waren dus niet getrouwd in eenheid van goederen. Dat als we failliet gingen, dat niet ons huis leeggeroofd werd. Maar iedereen was voor, behalve er was dus een bankdirecteur. Niet eens de bankdirecteur, dat was een onderdirecteur. En het was niet eens een gelovige, het was gewoon een man die ouder was en zijn ervaring op tafel legde. Dan zei ik, Erik, ik denk dat iedereen voor is om het bedrijf over te nemen. Ja, dat klopt. Hij zei, ik zou heel voorzichtig zijn. Ik weet niet of dat wijs is. Dat waren feitelijk zijn woorden. Tot op de dag van vandaag denk ik dat die man, op basis van zijn info, hebben wij de beslissing genomen. Ik kan nog steeds zeggen dat het een wijze beslissing geweest is. Dat was wijsheid van die man. En ik denk ook als je zo kijkt, dat het gewoon wijsheid door advies. Paulus die maakte absoluut niet alleen de beslissingen. Hij had medestrijders, zoals hij noemt, mededienstknechten, medereizigers. Dat er regelmatig overleg geweest is, Timotheus, wat denk je, zou het nu de tijd zijn om door te gaan, welke kant moeten we op, wat denk jij? Paulus was niet de dictator. Hij was niet zo van, hé, kom, die kant gaan we op. Ja, maar Paulus, nee. Jezus, ik ben anointed door de Heer. Nee, er was overleg. Hij had altijd mensen om zich heen, hij was bijna nooit alleen. We lezen daar niet zo heel veel van, er zijn wel facetten waar we omhoog zien komen. Maar in alles proeven we dat Paulus een man was met overleg. Kunnen we van leren. Plannen falen als er geen overleg is, maar door veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Spreuken 15:22. Wel als laatste wijsheid door ervaring. Zeggen we dat niet? Wijsheid komt door de jaren. Dat is niet een uitspraak. Vergeet die maar, spoel die maar weg. Sinds wanneer is gewoon ouder worden, wanneer vult dat wijsheid aan? Dat is. Tijd zal het ons leren. De tijd leert ons niks. Tijd doet niks. Tijd tikt weg. Maar wat wordt daar vaak mee bedoeld? En dat kern die zit er wel in. Maar die zit niet in die gedachte erin. Dat doordat wij langer leven en dwaze beslissingen genomen hebben. En daar de gevolgen van hebben gezien. Hebben wij daardoor eigenlijk geleerd om die te vermijden. En eigenlijk is wijsheid door ervaring is eerder dat we dus het negatieve geleerd hebben om dat te vermijden. Oké, of we worden soms bevestigd en we achteraf zeggen, nou, dat is toch wel een goede beslissing geweest. Dat kan ook. Wijsheid door ervaring. Wel, dat was, ik hoop dat u durft te zien, God leidde Paulus doorheen wijsheid. En als laatste, Gods leiding doorheen wensen en verlangens. En daar heb ik per ongeluk het woordje onze al in gezet in uw preekschema. Dat was niet helemaal de bedoeling, want het is een algemeen statement. Het is eigenlijk ook voor Paulus hier. God leidt ons, of leidt doorheen wensen en verlangens. En misschien dat dit wat verrassend is, maar God leidt doorheen onze wensen en verlangens. Want wat zegt Paulus daar ook inderdaad in het begin? Ik heb meermalen begeerd verlangen gehad om bij jullie te komen. Het is niet zo dat Paulus kwam en zei van, ja, ik moet hierheen en ik heb helemaal geen zin in. Nee, ik heb een verlangen om erheen te gaan. En dat verlangen, dat weegt hij in. In vers 15 zegt hij zelfs, ik ben bereid om te komen. Ik heb een grote bereidwilligheid. In 15:23 zegt hij het ook nog zo mooi. Ik pak natuurlijk die twee, ik spring van de een naar de ander. Dat ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen. En Paulus verwoordt dit ook. En de Heer weegt dit ook in. En dit is ook een stuk, na de Bijbel en wijsheid, is dit, en dit komt echt achteraan. Hè? Dit komt niet vooraan, hè. Dit is ook de plaats waar Paulus het neerlegt. Hè? Want hij heeft jaren gewacht. Jaren heeft hij dat verlangen. Zegt hier. Sinds vele jaren een groot verlangen om te komen. Maar wijsheid dicteerde hem dat hij niet moest gaan. Wijsheid voor wensen en verlangens. Paulus kon alle kanten op. Maar hij had een verlangen, hè. Om ergens anders heen te gaan. Ik ga dus mee naar hoofdstuk 15. En dan lezen we vanaf vers 23 en verder. Dan gaan we daar even kort doorheen. En we hebben allemaal persoonlijke smaken, voorkeuren en wensen en verlangens. En die zijn belangrijk. Die zijn belangrijk. En die zijn ook heel praktisch. En die spelen een rol, vooral waar we vrije keus hebben, waar we dus opties hebben, waar we mogelijkheden hebben. En voordat we naar de tekst gaan, gewoon heel eenvoudig. Wij moesten afgelopen week hebben wij de beslissing genomen om een nieuwe vaatwasser te doen. Maar we hebben voorkeur voor bepaalde merken. Heeft u dat ook? De prijs is niet altijd doorslaggevend. Wel, dat is wel heel goedkope, maar dat merk... En een ander loopt aan me weg. Zo, mij maakt het niet uit. Ze kost allemaal geld. Ze zijn allemaal kapot. Prima. Mijn voorkeur gaat naar een bepaald merk. Of een bepaalde kwaliteit. Zie, gewoon heel eenvoudig. Maar ik ben vrij om de meest goedkope te doen. En dat is een afwasstijl met een borstel. Zie. We hadden iemand ook die zei van... Oh, wat kost een afvaatwasmachine? Ik zei... 4 euro? Ja, een borstel en een tijl. That's it. Ik weet niet of dat machine is, maar... Bon. Kom, we gaan naar Paulus toe, 15:23. Want Paulus geeft hier ook aan dat hij wensen en verlangens heeft en dat hij ook vorm krijgt. 23. Nu ik echter in deze streken geen arbeidsveld meer over heb en ik sinds vele jaren een groot verlangen heb naar u toe te komen. Wijsheid had gedicteerd dat hij dus eerst zijn werk afmaakte. Dat is af. Nu komt zijn verlangen op de voorgrond. Nu weegt hij dat zwaarder in. Nu ziet hij ruimte. En wat zegt hij dan? Zal ik... En nu komt hij eigenlijk met zijn doel. Wanneer ik naar Spanje reis, naar u toe komen. Rome is niet het eindstation. Want Rome is het evangelie al. Rome is een gemeente. Maar Spanje nog niet. En we lazen daar net over Grieken en niet-Grieken. Een van die woorden die daar in het Grieks staat is barbaren. Nou, zo werd Spanje omschreven in die tijd. Barbaren. Daar is het evangelie nog niet gebracht, daar moet ik heen. Maar die tussenstop in Rome, dat is mijn pitstop. We lezen verder. Ik hoop u namelijk op doorreis te zien. En door u op weg daarheen, dus naar Spanje, verder geholpen te worden. Maar als ik eerst wat van de ontmoeting met u genoten heb. Hij heeft een verlangen om eerst in Rome te zijn. Die mensen te zien, opgebouwd te worden, bemoedigd, bevestigd. En samen als het ware gesterkt te worden, maar... En eigenlijk zegt hij van, ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen voor de verdere reis. Want het brood wat ik meekrijg vanuit Jeruzalem tot aan Rome, dat is droog en dat is op. Ik heb wat meer nodig. Een tussenstap, een tussenlanding. Wat mooi is dat ze ziet. Dat hoe die het verwoordt, hoe die verlangens daarin komen. Want eigenlijk zegt hij, mijn verlangen is om bij jullie te komen. Maar mijn opdracht die ik wil uitvoeren in Rome, in Spanje. Ik kan niet bij jullie blijven. Hoe graag ik het ook zou willen. Rome is niet mijn eindstation. Oh, ik verlang ernaar, maar ik heb een opdracht. Ik moet verder. Dat is wijs. Maar nu, en hier komt de wijsheid. En laat ik het zo anders formuleren. Hier zien we dat zijn verlangen ondergeschikt is aan wijsheid opnieuw. Vers 25 tot 28 en dan zijn we erdoor. Hè. Maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen. Want de gemeenten van Macedonië en Achaïa, dat is dus Griekenland. Ja, hebben het goed gevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Oftewel, ze hebben een collecte gehouden in Achaïa en Macedonië. En al dat geld dat moet naar Jeruzalem gebracht worden. En Paulus zegt, ik ga mee. Ik kom bij jullie, maar ik ga eerst naar Rome. Sorry, ik ga naar Rome, maar ik ga eerst naar Jeruzalem. Want zij hebben namelijk, ze hebben het namelijk goed gevonden. En ze zijn het ook aan hen verplicht, dus de gemeenten in Griekenland. Die zijn het verplicht. Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben. Oftewel, alles kwam uit het evangelie kwam uit de Joden. De Joden hebben dat als het ware op aarde of gebracht. Daar is de Heer doorheen gewerkt. Als dat dan overvloeit naar de heidenen, dan zijn de heidenen ook weer verplicht om een gedeelte terug te geven. In dit geval stoffelijk geld, materieel, aan de gelovigen van de Joden. Dan zijn ze verplicht hun stoffelijk hen met het stoffelijk te dienen. Vers 28. En als ik deze zaak dan volbracht zal hebben in Jeruzalem en hun deze vrucht officieel afgedragen heb, zal ik via u naar Spanje reizen. Wat eenvoudig, hè? Hij buigt voor Gods soevereine wil. Hij houdt Gods morele wil constant voor ogen, de Paulus. Hij ziet Gods leiding door wijsheid. En Gods leiding doorheen zijn verlangens. Eindelijk is dat de weg. Eindelijk lijkt het zover te zijn. Nog even naar Jeruzalem en ik kom. Maar lees eens vers 29. Belangrijkste vers. Want wat zegt Paulus daar? En ik weet dat ik, als ik naar u toe kom met de volle zegen van het evangelie van Christus zal komen. De wijze waarop ik mijn keus gemaakt heb en gebaseerd heb, de volgorde die ik zo heb aangewend en die ik u net verteld heb, Gods soevereine wil, gebogen voor Gods soevereine wil, Gods morele leiding, Gods wijsheidsleiding door wensen en verlangens, krijg ik de volle zegen van Christus mee. Dat is wind in de zeilen. Paulus die staat er niet te trillen op zijn benen en onzekerheid van, zou ik dit wel mogen? Mag ik dit wel? Ik kom met de volle zekerheid van Christus, want ik heb het patroon gevolgd zoals ik terugvind in de schrift. En dus mag ik met vrijmoedigheid wandelen. En dan kom ik met de zegen van de Heer. En u klikt op de muis en u zegt, die wil ik kopen. En u heeft de weg gevolgd, bij wijze van spreken, die ik hier vanochtend heb voorgelegd. Dan moet u niet zeggen van, zou ik dit wel mogen van de Heer? Met de volle zegen van de Heer mag ik die kopen. En dan is hij na 2 jaar stuk en dan denkt hij, nou, dat was toch niet goed. Dat was de volle zegen van de Heer. Maar de Heer had dat onder zijn soevereine leiding bepaald dat hij op dat moment zou stoppen. Zie, dan ga ik vaak terug om te denken, ah, dat was het toch niet helemaal wijs. En voor onzeker. Paulus die staat hier zo in een mooie zekerheid. Zien we dat? Dat wist hij al van tevoren. Hè? Dit is waar het hele proces dat hij zegt van, in mijn geest dien ik de Heer. Ik weet dat de weg die ik hier ging, met de keuzes die ik maakte, de morele, of de leiding van God in het hele systeem, de facetten die ik hier neergezet heb, daar krijg ik de volle zegen van de Heer mee. Ik ben op rust. Ik kom, Rome, maar even naar Jeruzalem, maar dan kom ik. 2,5 jaar later kwam hij. Hij werd gevangen genomen, hij werd achtergelaten in de gevangenis, hij leed schipbreuk op Malta, en uiteindelijk komt hij daar op de weg naar Appie. En het staat er dan zo mooi, Handelingen. En Paulus verheugde zich, omdat hij medegelovigen zag. Zijn verlangen ingelost. Wel, Vader, maar wat een praktisch leven eigenlijk, hier kunnen we zien in het leven van Paulus. Wat een praktische facetten, Heer, heeft hij zo ingeweven in dat grote theologische boek Romeinen. Wat zo praktisch is voor ons, Heer. Hoe uw dienaar onder uw leiding en onder inspiratie en expiratie beter van u, Vader, het zo opgeschreven heeft dat wij daar kunnen zien hoe Paulus keuzes maakte. Dat wij ervan mogen leren. Je neemt ons zo bij de hand. Mogen we van uw geest vervuld zijn. Want Heer, alleen dan kunnen wij ons inderdaad onderwerpen onder uw soevereine leiding. Pas dan kunnen wij de morele opdrachten in uw woord begrijpen, doorgronden en toepassen. Heer, als we vervuld zijn met uw geest, niet eerder dan dat. Heer, pas dan zijn we ook nederig. Pas dan hebben wij de vrezen des Heer in ons hart. Pas dan krijgen wij ook inderdaad uw leiding doorheen wijsheid. Heer, en dan kunnen we ook zeggen, vervul de verlangens van ons hart. En die geeft u, Heer, als wij ons verlustigen in u. Mogen we zo keuzes maken, Heer, in die volle zekerheid, dat als we deze weg volgen, dat we uw zegen mogen ontvangen, dat we u behagen, en dat we daardoor ook gesterkt mogen worden. En elkaar mogen bevestigen in de keuzes die we mogen en moeten maken, Heer. Want we ontkomen er niet aan. Daarom zijn we ook deeldragers van u, Heer, aangesteld op aarde, om u te vertegenwoordigen. We kwamen ons daartoe. In Jezus' naam.